Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn Heer uw werken. 92 vers 3. Aan u zal worden voorgelezen Johannes 17. Ik herhaal Johannes 17. Eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 121 vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen wij nu Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar den hemel en zei: de Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd wat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn uwe. En al het mijne is uwe. En het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, omdat ze één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u, en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van den boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, dat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, vaders, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn, gelijk als wij één zijn, ik in hen en gij in mij, omdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en zal hen bekendmaken dat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij, en ik in hen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 95 en daarvan het eerste, tweede en ook het vierde vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor DMZ, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zojuist voorgelezen Johannes 17. Johannes 17 bevat het hoge priesterlijke gebed, een gebed wat de Heer uitspreekt voordat hij gaat lijden en sterven, maar waarin hij ziet over lijden en sterven heen op zijn komende heerlijkheid. En daarin, in dat volmaakte gebed, in dat hoge priesterlijke gebed, zegt de Heer: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Johannes 17, vers 4. En als we dan lezen in de kanttekening bij dat woordje verheerlijkt, dan blijkt dat het gaat over verheerlijking door mijn leer, door mijn leven en door mijn wonderwerken. Dus de Heer Jezus zegt, in de nacht waarin hij wordt verraden, dat het zijn leven was om zijn Vader te verheerlijken. Verheerlijken is groot maken. En dat heeft de Heer gedaan in de eerste plaats door zijn leer. De dingen die hij aan de mensen heeft geleerd. Denk aan de bergrede. Denk aan de vele woorden die de Heer heeft gesproken en die we vinden in het evangelie. Vanmorgen hebben we erbij stilgestaan. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de Heer heeft dat gezegd tot eer van zijn Vader. Ik heb uw naam verheerlijk op de aarde. En daarom vraagt de Heer: verheerlijk ook mij. Dus in de eerste plaats wat hij leerde was tot eer van zijn Vader. In de tweede plaats zijn leven. We weten over het leven van de Heer Jezus natuurlijk niet zoveel, maar er staan wel enkele dingen in de Bijbel. Hij heeft bijvoorbeeld Zacchaeus opgezocht en hij heeft die nacht bij Zacchaeus gelogeerd. De Heer heeft af en toe ook rust genomen. Hij heeft in een huis gewoond in Capernaum. De Heer deed dus aan de ene kant dingen die wij ook doen, namelijk eten, drinken, je weg gaan in deze wereld. En aan de andere kant was heel zijn leven gericht op de eer van zijn Vader. Hij heeft het niet alleen met woorden, maar ook in heel zijn daden, in heel zijn optreden laten zien. Johannes de apostel schrijft dan ook niet voor niks: we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De Heer heeft dus zijn Vader verheerlijkt ook in zijn leven, omdat hij heel zijn levenstijd ter beschikking stond van zijn Vader en de wil van zijn Vader heeft gedaan, ook met zijn leven. En tenslotte, zegt de kanttekening, heeft hij zijn Vader verheerlijkt in zijn wonderwerken. Het eerste wonder wat de Heer gedaan heeft is de verandering van water in wijn, de Kana. Verder heeft de Heer natuurlijk talloze genadewonderen, maar ook andere wonderen gedaan, heeft broden vermeerderd. Hij heeft zieke mensen weer beter gemaakt. Hij heeft doden opgewekt. Een van de laatste wonderen die de Heer gedaan heeft, dat is de opwekking van Lazarus uit de doden. En zo kunnen we dus verschillende wonderen noemen. Het laatste wonder wat hij deed, dat was het genezen van dat oor van die knecht van de hoge priester, wat Petrus in zijn onbezonnenheid er afgeslagen had. De Heer heeft het weer genezen. Hij deed een genezingswonder. En ook daarin heeft hij zijn Vader verheerlijkt. Dus in zijn woorden, in zijn leer, in zijn leven en in zijn wonderwerken was er maar één doel bij de zaligmaker. En heeft er ook maar één ding in zijn leven vooral gestalte gekregen. En dat was de eer van zijn Vader. Dat kon hij ook aan het einde van zijn aardse loopbaan getuigen. Ik heb u verheerlijk op de aarde. Wel nu, Christus zijn Vader heeft verheerlijkt, groot gemaakt, dan wordt de kerk des Heren geroepen om ook in het volmaakte gebed aan die eer van God aandacht te geven. En de Heer Jezus heeft zijn discipelen geleerd dat dat de eerste en ook het fundamentele artikel is van het volmaakte gebed. Het eerste is gelijk de grondslag. Dat geldt ook bij de 10 geboden. Het eerste gebod, dat gaat over God en wie God is. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is dus fundamenteel, funderend voor alle andere geboden. Dat geldt ook bij het volmaakte gebed, de eerste bede waar we dan vanmiddag bij stilstaan. gaat over de heiliging van ons naam. Uw naam wordt er geheiligd. En dan als gebed. We gaan eerst de zondag die daarover gaat, zondag 47, samen lezen. Vraag en antwoord 122. Welke is de eerste bede? Uw naam wordt er geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk of duidelijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Dit gaat dus over het gebed en de eerste bede van het volmaakte gebed. En dan beluisteren we in die bede in de eerste plaats een gebed om bijbelse kennis, om ware kennis. En in de tweede plaats een gebed om het oprechte leven, het bijbelse leven. Een gebed dus om oprechte kennis, geef dat wij u recht kennen. En in de tweede plaats een gebed om Gode welgevallig te leven, voor Gods aangezicht te leven, coram Deo in het Latijn. Daarna ook dat wij al ons leven, dat is dus een gebed, dat we al ons leven tot eer van God zouden leven. Dus daar hebben we vanmiddag het een en ander over te zeggen, hoe dat nu in het gebed gestalte behoort te krijgen. We zijn dus bezig met het voornaamste stuk van de dankbaarheid, en dat is bidden. Ik ga nu niet herhalen hoe belangrijk dat bidden is, maar ik wil het nog wel even onderstrepen dat we dat natuurlijk wel moeten doen. We moeten hier niet in de kerk zitten luisteren en straks thuis zeggen, ja, het was mooi of het was niet mooi, en er vervolgens verder niks mee doen. Want dat is natuurlijk heel erg. Als God nou in de Bijbel zegt dat we behoren te bidden, en God dat tegen bekeerde mensen, tegen onbekeerde mensen, tegen domme mensen en intelligente mensen, tegen de groten in de Bijbel, maar ook tegen de mensen waar wij het nog niet zo direct van zouden verwachten, dat we overal in de Bijbel tegenkomen dat grote gelovigen, dat zijn grote bidders. Wat is het dan toch dwaas als wij dat bidden zouden nalaten? Dan zijn er natuurlijk veel redenen om niet te bidden. Sommige mensen zijn te druk. Ja, dan ben je 's ochtends te laat uit je bed gekomen. En dan ben je te druk om nog te bidden. Dan kan er dus niet meer 2 minuten af. Maar kijk, in 2 minuten kun je natuurlijk toch wel bijvoorbeeld, en ik noem maar een paar dingen, want Paulus zegt, wat is bidden? Filippenzen 4 vers 6. Dat al uw begeerten met bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. En als we nou 's morgens 2 minuten eerder opstaan, onze knieën buigen en zeggen, Heere, dank u wel dat ik weer wakker mag worden. Wilt u me alstublieft vandaag helpen? En zou u dat de hele dag willen doen en zou u me voor de zonde willen bewaren? Dat zijn toch geen moeilijke zinnen, hoop ik. En u kunt dat zelf naar believen uitbreiden, nadat u behoefte daaraan heeft. En nadat het nood is in uw leven. Maar ik zou er toch op willen wijzen om dat dan echt wel te doen, jong en oud, en dat vooral niet na te laten. Er staan in de Bijbel ook een heleboel gebeden in de psalm, we zingen ze. In de geschiedenis, ik heb u de vorige keren wel genoemd, het gebed van de Canaanese vrouw. Nou, dat was natuurlijk niet zo moeilijk te onthouden, u weet het vast allemaal nog wel. Heere, help mij. Als we zo de dag nou oprecht zouden beginnen. Wakker wordt, en dan zeg ik eerst maar eens, Heere, help me. Heere, help me alstublieft. Want anders komt er niks van terecht vandaag. Nee, te druk, dat is misschien niet altijd een goed argument. Anders, ik vind het zo moeilijk. Want ja, bidden is met spreken met God. Ja, en dat is natuurlijk moeilijk, want dan zeggen ze, ja, je krijgt geen antwoord en je krijgt geen briefjes uit de hemel en je kunt het niet tegen iemand zeggen. Dat maakt het zo moeilijk. Nou, van die moeilijkheid heb ik ook last, heb iedereen last van. Maar kijk, God die zegt natuurlijk wel een heleboel. God heeft het allemaal laten opschrijven in de Bijbel. Dus we hoeven helemaal niet in het ongewisse te blijven wat God nou eigenlijk zegt en wat God nou eigenlijk van ons wil. Het duidelijkste antwoord wat God geeft op onze vragen is, lees velen je Bijbel. En doe dat vooral biddend, dan zal God daardoor antwoorden. Nou, zo staat het echt in de Bijbel. En zo heeft Paulus dat ook gedaan voor de gemeente van Efeze. Hij zegt, daarom buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die man heeft veel gepreekt, maar die heeft nog meer gebeden. Dus bidden, moeilijk. Ach, kijk. Misschien denken we wel dat God verlegen is om hele moeilijke en hele, ja, hoge, abstracte dingen. Maar daar is God niet om verlegen, God is om waarheid verlegen. En dan gewoon met onze nood, onze ellende bij hem komen. En het ook herhalen, dus niet na twee keer stoppen, nee, gewoon voortgaan met bidden. Bidden is moeilijk. Ja, in zekere zin, omdat wij van die moeilijke mensen, omdat wij van die gevallen mensen zijn. Wij maken het voor onszelf moeilijk. Maar heel de Bijbel laat ons zien dat bidden, hè, dat een roep, een oproep is van de Heere. En dat de Heere naar het allereenvoudigste gebed wil horen. Misschien zegt iemand, ja, maar ik ben niet eerlijk. Nou, dat is op zich een hele goede opmerking. Ik hoop dat u zich er ook onder verootmoedigt. Want het is nogal wat als u zegt, ik ben niet eerlijk. Niet eerlijk naar God, niet eerlijk naar mijn naaste. Dan heb u ook geen grote mond meer. Want als je nou niet eerlijk bent, als je nou gewoon, je komt bij God en je moet belijden, Heer, ik ben niet eerlijk. Nou, dan moeten we onze grote mond maar gauw houden. Want oneerlijke mensen, dat is natuurlijk heel erg oneerbiedig als die ook nog een grote mond hebben. Dan zouden we kunnen beginnen met het bidden en zeggen, Heere, nou ben ik een oneerlijk mens, wil u me eerlijk maken? En als God je eerlijk maakt, nou dan kun je onder de preekstoel zitten. Kun je overal onderkomen. Dus we hebben het wel eens over eerlijkmakende genade. En dat is natuurlijk makkelijk om dat zo op de preekstoel te zeggen. Maar als God het je geeft, dan lig je gewoon op de grond. En dan geeft het niet meer wat mensen over je zeggen. Dan schrompelt al je pretentie, schrompelt allemaal weg. En dan zeg je, Heer, dat u nou nog zo iemand, zo'n zondig mens wil omzien. En zulke gebeden worden zeker door God verhoord. Daar kunt u echt van op aan, hoor. Want één ding, dat is natuurlijk zo zeker in de Bijbel, is wat God laat niet een arme lege bidden liggen. Die raapt hij op. En die neemt hij mee. En daar zorgt hij voor. Nou, dan zou ik nog een poosje door kunnen gaan met dingen te noemen waarom we dan allemaal moeilijk zouden bidden. Maar begin dan maar gewoon 's morgens als u wakker wordt en 's avonds voordat u naar bed gaat, om er wat tijd voor te nemen en te bidden. En ondertussen leest u wat in de Bijbel en dan zegt u, Heer, heb ik dat gelezen. Wil u me daar de betekenis van doen verstaan? Wil u me daarbij helpen? Wil u me helpen op werk? Wil u me helpen in de kerk? Wil u me helpen in het gezin, wil u me helpen met mijn kinderen, wil u alsjeblieft helpen en geef dat uw naam om mijnentwil niet gelasterd wordt. En dat mensen aan mij zien en aan mij merken, kijk, die man die gaat zondags naar de kerk en dat is toch de moeite waard. Want dan kun je in heel zijn optreden, alles wat hij doet en wat hij zegt, kun je dat gewoon merken. Dat is de moeite waard, want hij is eerlijk. Hij scheldt niet, hij maakt geen lelijke woorden, hij roddelt niet, hij liegt niet. Een man waar je op aan kunt. Een vrouw. Want dat hoort er natuurlijk bij, hè. We moeten natuurlijk niet een hoop godsdienstige dingen bepraten en ondertussen een heel ander leven leiden. Want dat is totaal onterecht. Wat dat betreft verschijnen er wel eens mooie en interessante boeken. Bijvoorbeeld over 1953, een boek gelezen. En dan zit je af en toe met verbijstering die bladzijden te lezen. En denk, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Wat kun je hier veel van leren hoe het nou niet moet? Hoe het nou niet moet? Want echt, dat staat er allemaal in. Dit is nou precies zo, moet het niet. Zo droevig, zo indroevig. En dan de wereld, die haalt er natuurlijk... Ja, dat haalt de wereld er allemaal bij als ze hun gelijk willen halen. Ze halen de rechten erbij, ze halen de mensen erbij. Grote mond opzetten en noem maar op. En wat doen we in de kerk? We halen God erbij. We hebben allemaal God voor onze eigen bedoelingen. En zo is zo'n boek eigenlijk een heel triest monument... om ons te laten zien, zo hoort het dus niet... Dat is tot diepe oneer van de Heere. En dan kun je maar beter je mond houden en heel stilletjes zeggen... Heere, wil u me nou helpen, want dit gaat niet goed... en laat ik me er verder niet mee bemoeien. Maar goed, dat is even tussendoor. We gaan nu naar het volmaakte gebed. Dus, bidden hoor gemeente, jong, oud, hou aan. Gewoon bidden. Geweld doen op de troon der genade. U niet laten afhouden van allerlei andere dingen, maar... Smeek toch de God van de hemel en van de aarde. Net als Samuel zei, spreek Heere, want uw knecht hoort. En wat is dan het begin van het gebed? Daar hebben we ook al een poosje bij stilgestaan. En nu gaan we stilstaan bij het eerste bede. Uw naam worden geheiligd. Uw naam. Een naam betekent in de Bijbel uw persoon, uw wezen. Dus naam, dat is niet... Een naam, een paar woorden, een paar letters. Nee, een naam, dat betekent zijn persoon. We kennen dat ook nog wel in de uitdrukking... iemands goede naam omlaag halen. Iemands persoon omlaag halen. Dus uw naam, uw persoon, uw goddelijk wezen... worden geheiligd. Dat heeft de Heer Jezus aan zijn discipelen geleerd. En geheiligd, dat betekent... groot gemaakt, geëerd, geroemd... dat alle mensen... uw grote naam gaan erkennen. En dat het ook in mijn leven openbaar komt. Dat er een God in Israël is. Nou, dat is de bede. Dat is de letter van de bede. En dan gaat de Heidelberger dat verder uitleggen. Hoe we dan bidden. En waarom we dan in die eerste bede precies bidden. Nou, geef... Het is ook al een woordje wat erg belangrijk. Heere, wilt u dat alsjeblieft geven, schenken. De kerk leeft van geschonken goed. En geschonken goed, dat hebben we niet verdiend. Dat hebben we niet, geen recht op. Maar dat wil de Heere nu uit genade schenken. En dan lees ik in het antwoord. Geef in de eerste plaats dat wij uw recht kennen. U ziet het wel staan in uw boekje. Geef dat wij uw recht kennen. Recht betekent op de Bijbelse manier kennen. Dat we gemeenschap met u hebben. Dat staat er. Dat is kennen. In de Bijbel is kennen altijd gemeenschap hebben. Dus gemeenschap, omgang hebben met God. Geef dat we u op de goede, op de Bijbelse manier kennen... omgang hebben met u. Eigenlijk dat we op een goede manier bidden. Ja, daar beginnen we natuurlijk mee. Heere, mag het nou op de goede manier? En dat is wel belangrijk dat we zo ook beginnen met uw naam worden geheiligd. Want van nature doen we dat niet. Van nature willen we al niet eens bidden. Dus van nature kunnen we ook helemaal niet goed bidden. Eerbiedig bidden, ootmoedig bidden. Dus het eerste wat we altijd nodig hebben, dat is dat de vraag, Heere, wil u dat nu alsjeblieft schenken? Geef dat we u recht kennen. Want we hebben dat niet van nature. We kunnen dat onszelf ook niet aankweken. Maar dat moet u ons geven. Dat heeft een onbekeerd mens nodig dat hij dat vraagt, maar ook een bekeerd mens. Want in Gods kinderen is die kennis... Dus die gemeenschap met God altijd zeer gebrekkig. Dat wordt soms door moedeloosheid onderdrukt. Soms door ongeloof. Denk maar aan Thomas. de Heer Jezus opgestaan en alle discipelen zeggen, maar Thomas, de Heer is waarlijk opgestaan. Nee, ik zal niet geloven. Ik moet hem eerst zien en dan zal ik geloven. Eerder zal ik het niet geloven dat de Heer is opgestaan. Ja, dat is ongeloof, dat is erg, want dat is tot beschadiging van je ziel. En daar zitten we vol mee, van nature zijn we tegen God. Zelfs na ontvangen genade zie je bij Gods kinderen een hoop onvolkomenheid in hun gebeden, in hun gedrag, in hun leefwijze, in hun omgaan met de Bijbel, in hun luisteren in de kerk. En wat moeten we dan doen? Nou, dan moeten we dus altijd beginnen met zeggen, Heere, wil u dat nou anders maken? Wil u die rechte kennis dan geven? Want bidden, dat is vragen of de Heer ons iets wil geven. Dus dat hebben we nu allemaal nodig, hè? Dat we de Heer recht kennen. Uw naam worden geheiligd. Geef dat we u recht kennen. De onbekeerde Heer wil u dat goede werk beginnen. Dat we u beginnen te kennen. En de kinderen God, Heer, wilt u dat vermeerderen. Wilt u daar opwas in schenken. En wat is dan die rechte kennis? Wel, dan gaat onze Heidelberger dat ons verder uitleggen, zoals ook trouwens de Statenbijbel dat doet. Bij de Heer Jezus, die zijn Vader heeft verheerlijkt, groot gemaakt in zijn woorden, in zijn daden en in zijn leven. En hier zien we, geef dat we u recht kennen in al uw werken. En dat we God in al zijn werken, waardoor een aantal deugden, daar kom ik zo nog wel even op, maar dat we God in al zijn werken de heiligen roemen en prijzen. Dus geef dat we u op de goede Bijbelse manier kennen, dat die geloofverbinding tot stand komt en beoefend wordt, zodat we u recht kennen en opdat we u zouden heiligen roemen en prijzen. Het woord heiligen, dat betekent dat we God gaan eren, gaan grootmaken. Laat al uw begeerten, noem nog even die tekst van Paulus, met bidden en smeek en dankzegging bekend worden met God. Dankzij dus God grootmaken. God de eer geven, dat is het grote doel van het nieuwe leven. De eer en de glorie Gods. God heiligen, dat we roemen, en in dat woord roemen komt dat heilig concreet naar voren, want dat roemen, dat betekent dat we ook naar andere mensen toe zeggen dat er geen heerlijker God is en geen grotere God dan de God van de Bijbel. Dat dat de enige en de levende God is en dat dat de God is die zich in zijn drie enigheid openbaart en dat hij de hemel en de aarde geschapen heeft, dat die zondaren redt en dat er bij die God een welkom is voor arme zondaren. En dat we alle andere mensen zo graag bij die God zouden zien aankloppen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Want de herders die hebben overal in Bethlehem verteld wat ze van dat kind in Bethlehem hadden gehoord. Met natuurlijk de bedoeling dat al die andere mensen in Bethlehem ook naar dat kind zouden gaan. Een heleboel hebben dat niet gedaan. Maar het was wel hun verlangen. Dus dat we God heiligen, groot maken. Dat we van God roemen. En dat we hem ook prijzen. Prijzen, dat is groot maken. Dat is goede dingen vertellen van God. En dat ook in ons hele leven, in ons doen, in ons laten gestalte geven. Kijk, je kunt natuurlijk gaan prijzen over jezelf. Dat je een mooi gezin hebt en dat is goed. Dat mag u ook gewoon erg blij om zijn. U kunt prijzen over uw huis, over uw auto, over uw kleding en wat niet al. En we doen het allemaal op verjaar, op de vakantiereizen die u maakt en zo. Maar gemeente, daar kunt u de hemelpoort natuurlijk niet mee binnen. Dat begrijpt u. De Heere leert zijn kinderen bidden om hem te heilen, groot te maken. Van hem te roemen. En God te prijzen. groot maakt. Wat is er dan van God te zeggen? Waar mogen we dan om bidden? En wat is er dan van God te zeggen? Wie is God dan eigenlijk? Is dat iets heel moeilijks wat bepaalde mensen die daar veel op studeren, misschien in de Bijbel en allerlei andere hele moeilijke boeken hebben gevonden, waar gewone, normale mensen amper iets van snappen? Nee, natuurlijk niet. Waarom wordt God nou geheiligd? En waarin mogen we de Heere nu groot maken? En dan noemt onze Heidelberg een aantal deugden van God. Of eigenschappen. Of kwaliteiten. Deugden, eigenschappen. En wat zijn dan die dingen? Waarin is God dan zo groot? In zijn werken. En in die werken daar blijkt Gods almacht. Nou, dat is één. Heere, geef dat we daar nu een goede gedachte van hebben. Dat we daarover heilig dat roemen en daarvan prijzen. Van uw almacht. Maar gemeente, daar hebben we natuurlijk een heleboel verkeerde gedachten van. Dat hebben mensen toch vaak van die ontzaggelijk lelijke gedachten. Hij heeft nogal redelijk grote gedachten van zichzelf. Een beetje minder grote gedachten van zijn naast. En weinig gedachten over God. En onze Heidelberg, het is niet goed. Want nou is God de Almachtige. Wij zijn de machtelozen. En nou leert de Heer zijn kinderen bidden dat ze van die almacht Gods op een goede en op een gode welgevallige manier alles verwachten. Kijk, die almacht kunnen we niet goed begrijpen. Het is niet zo dat God nou het alles voorkomt, al het leed voorkomt en zo. Dat is niet zo. Maar God is wel almachtig. En God voert in deze wereld zijn raad uit en niets en niemand houdt hem tegen. En de Kerk des Heren heeft dus te maken met de almachtige God. En het gebed des Heren, mogen we dat nou ook merken? Wil u dat tonen? Nou, daar stond Mozes voor de Rode Zee. Dat volk begon te mopperen. We hebben ons wel uit Egypte gehaald, maar we kunnen niet meer terug, want er zit de farao. En we kunnen ook niet allerlei kanten die woestijn in. En voor ons ligt de Rode Zee. Hoe moet het nou verder? Nou, dat stond Mozes ook met lege handen. Mozes kon dat volk ook niks doen. En toen begon Mozes te zuchten. En toen zegt de Heere, zeg maar tegen die kinderen Israël dat ze voorttrekken. Ja, maar die zee. Voorttrekken. Nou, toen zijn die mensen vooruit gegaan. Met een biddende Mozes, weet u wel. Toen ging de hemel open en toen ging de zee open en toen maakte God voor zijn volk een pad. Later in een van de psalmen wordt er nog gezongen. Hij baande door de woeste baren. Een brede stroom in ons een pad. Dat is de God van de Bijbel. Doet zo de zee open. En in diezelfde zee, daar zijn de Egyptenaren verdronken. De haters van God, die komen daarin om. En met die God hebben we te maken. Ja, maar nee, met die God hebben we te doen. Kun je dat nou altijd geloven? Nee, natuurlijk niet. En daarom zei ik ook al in het begin, dat bidden, dat moeten we herhalen. Dat kunnen we niet genoeg doen, Heere, geef dat ik nou dat rechte besef heb van uw almacht. En dat is eigenlijk, als je ook begint te bidden, dan ben je zo nog maar niet klaar. Kun je al je noden neerleggen bij de Heer. De Heer, u bent ook de almachtig. U bent ook de alwijs. Wil u dan betonen van me af te weten. Nou, dat is één, Gods almacht. Daarin blijkt dus die grootheid en die heerlijkheid van God. In de tweede plaats zijn wijsheid. Ja, heel veel van te zeggen. God heeft de wereld gemaakt, de schepping. En u weet, het heelal bestaat uit allemaal planeten en zonnen. En die draaien allemaal door de zwaartekracht. En dat blijft helemaal in stand. God gemaakt in één ogenblik. Je hebt misschien ook wel eens van de biologie gehoord. Van cellen, hoe die zijn opgebouwd. En dat is geweldig ingewikkeld. Allemaal wijsheid, God gemaakt. Kom allemaal van God. Dus God is wijs in de natuur, maar God is ook wijs in de genade. Hoezo wijs? Nou, God zegt, Paulus zegt in zijn brieven, Heer Jezus is de wijsheid Gods en de kracht Gods. En die wijsheid God blijkt in zijn Zoon. God een weg heeft uitgedacht waardoor zondaren behouden kunnen worden. Dus dan bidden we of we iets van die wijsheid mogen kennen, dat we daar ook iets van mogen leren. En die grote, die wijze, alwijze God, goedheid. Ja, de goedheid Gods. Geef dat wij uw recht kennen in al uw werk, in welke uw almacht, wijsheid, goedheid. Ja, Gods goedheid. Kijk, de Satan die beoogt alleen maar slechtheid. En de meeste mensen, mensen van nature, beoogt ook alleen maar slechtheid. En tegenover slechtheid staat goedheid. Hoe goed is God? Ja. Nou, de Heer Jezus die zegt in de bergrede dat God zijn zonlicht laat opgaan over bozen en over goeden. En dat elke dag opnieuw. Dus er wonen hier op aarde een hoeveelheid mensen, 7 miljard. En het overgrote deel is niet anders bezig dan om God te onteren. God omlaag te halen, zijn schepping te verwoesten, stuk te maken, kapot te maken. Voortdurend bezig met God onteren, zijn schepping te verwoesten en wat niet al. Hoe lang zou u dat laten doorgaan? Stel dat er bij u iemand in huis zit. En die maakt de hele boel kort en klein. De tuin trapt die overhoop. En dan gaat hij dag in dag uit mee door. Ik denk dat u er gauw mee klaar bent. U belt de politie. Wilt u die man komen ophalen. Want daar kan ik niet mee leven. En zo zijn wij. Maar vanmorgen ging de zon weer op. Hè? Die wereld die om God niet geeft. Een wereld waarin mensen wonen die met de rug naar God toestaan. En God zegt, nou laat ik nou vanmorgen de zon maar weer op laten gaan. Want ik heb er nog in die wereld, die zal ik eruit halen. Ze zullen er allemaal uitkomen hoor. En omdat die eruit komen, bewijs ik die hele wereld goedheid. En als je 's ochtends wakker wordt en de zon gaat op. Er staat toch alleen al een reden voor aanbidding. Heer, heb u me weer een nacht bewaard. Zo'n mens die alleen maar kan zondigen. Gods goedheid. Daar kun je eindeloos over nadenken. En als we die goedheid dan ook nog eens, althans dat doet de Bijbel, gestalte geven in de persoon van de Heer Jezus. Nou, dan raken we helemaal. Hè? Van verwondering niet uitgedacht. En dan gaat het over zijn gerechtigheid. God het kwade straft, het goede loon, dat hij recht doet. En dat mag ons aan de ene kant verschrikken, zo'n zonde leven. Aan de andere kant mag ons dat ook verblijden. De Heer zal een keer recht doen. Bijvoorbeeld op de oordeelsdag. Gerechtigheid. Een heleboel over te zeggen zijn. Luther heeft er de hele tijd heel lang in verwarring over geleefd. Want dan dacht hij alleen maar aan Gods straffende gerechtigheid. En die is er natuurlijk. Daar kunnen we bang van worden. Maar er is ook een vrijsprekende gerechtigheid. De gerechtigheid in Christus. De barmhartigheid, wat is dat? De barmhartigheid is dat God ongevraagd omziet naar verloren mensen. En de God zegt, de mensen zijn verloren, maar ik zie erna om. Barmhartigheid is dat. Dat is het gerommel van Gods ingewand. En Gods waarheid. Dat betekent Gods betrouwbaarheid. Nou, in dat alles, in al zijn werken, schitteren deze heerlijke deugden. En dan bidden we of we daar nou in beginsel enige kennis van mogen omdragen. Heb u dat ook, dat verlangen? Dat u af en toe een goed woord kunt zeggen. Van God voor arme mensen. Maar kijk, we kunnen natuurlijk over de donkerheid van de tijden praten. Oh, zo donker tegenwoordig. En ik weet allemaal niet wat. Maar weet u, je hebt allemaal verenigingen en weet ik veel bijeenkomsten waar jonge lui daar naartoe gaan. En dat is allemaal veel fijner en weet ik het. En aan de ene kant ben ik daar natuurlijk niet voor dat jonge mensen naar allerlei dingen gaan die niet goed zijn. En waar een verkeerde leer wordt gepreekt en noem maar op. Maar weet u aan de andere kant wat nou ook zo naar is. Dat je zo weinig mensen in de kerk tegenkomt die nou eens gewoon oprecht vanuit de gunning vertellen wie de Heer voor hen is geweest. En dat je jaloersmakende mensen tegenkomt. Ik weet wel, dat hoeft dan niet altijd heel veel, maar het is toch een voor als je van die mensen ontmoet die gewoon dit soort dingen dan in beginsel in de praktijk beoefenen. En waarin dat volmaakte gebed, die eerste bede, ook praktijk is in hun leven. Een gemeente, jong en oud, dan moeten we onszelf maar beschuldigen. Maar dan is het toch een God in de hemel die op aarde nog mensen heeft die heel ootmoedig en stil met hem leven. En die af en toe een goed woord hebben voor medereizigers naar de eeuwigheid. Dat was onze eerste gedachte. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 96, het vijfde vers. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen wat er verder volgt. Naam worden geheiligd, dat betekent eigenlijk in de eerste plaats dat wij in u geloven, recht kennen, en dat dat geloof mag worden vermeerderd en dat dat geloof mag worden geoefend. Daar bidden we dus om. En in de tweede plaats dat we tot eer van die God mogen leven. Want dat is het tweede stukje wat er staat in het antwoord. Uw naam worden geheiligd, daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, al zo schikken en richten, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Dus in die eerste bede, daar vragen we om het ware geloof en de oefening van dat geloof. En we vragen in de tweede plaats om een heilig leven, wat heel ons leven gericht mag zijn op God. En dan gaat onze Heidelberger dat verder uitleggen. En dan komen we eerst bij de woorden gedachten, woorden en werken. Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, God dienen doe je vooral met je mond. Daar moet je een beetje over praten. En verder heeft dat niet veel betekenis in hun leven. Nou, die mensen moeten de Bijbel nog maar eens goed lezen. Want ware godzaligheid, gemeente, dat is natuurlijk het geloof. Maar met dat geloof, daar hangt ook een godzalig leven samen. En de Heer Jezus heeft gezegd, de boom wordt uit de vrucht gekend. En welke dingen van ons leven moeten dan vernieuwd en welke dingen worden dan gericht op de eer van God, op de heiliging van Gods naam, onze gedachten. Nou, daar hebt u al een heel wijd veld waar we veel over kunnen bidden. Want zelfs in het preken en zelfs in de kerk kun je de meest onheilige gedachten voeden en worden natuurlijk omringd met allemaal onheilige dingen, zodat ons gedachtenleven in de eerste plaats wel nodig heeft om gericht te worden op God en op de eer van zijn naam, onze gedachten. Het moeilijke bij de gedachten ook is ook dat we elkaar daarin niet kunnen controleren. U weet niet wat ik denk en ik weet niet wat u denkt. Weet God alleen. En dus kunnen je gedachten soms zomaar een hele verkeerde loop nemen. Heere, wil u mijn gedachtenleven heiligen? Wil u in de tweede plaats, en dan komen bij de woorden, ons woordgebruik heiligen. Dat we in al onze woorden zo spreken dat het niet tot oneer is van God. Uw naam worden geheiligd. Dat betekent dat we voorzichtig zijn met onze woorden. Dat we aan de ene kant dus als het gaat over Gods eer, Gods naam, Gods dag, Gods woord en zo. Dat we daar met vrijmoedigheid over spreken. Maar als het nou gaat over de wereldse dingen, over de zondige dingen. Dat we dan liever onze mond houden dan onze mond open doen. Het is vaak beter om dan je mond maar te houden. Als het over slechte dingen gaat, dan moeten we onze mond maar liever houden. Dat wordt hier gebeden. Heere, geef dat we ook op onze woorden letten. Sommige mensen vinden het heel fijn om slechte dingen van andere mensen te vertellen. Anderen te vernederen, anderen omlaag te halen. Lelijke dingen van andere mensen te zeggen of tegen andere mensen te zeggen. Nou ja, gemeente, dat past dus niet bij het eerste gebed in het Onze Vader. Let maar op je woorden. Heere, wil u dat werk. Dat ik in mijn gedachten en mijn werk en mijn levenswandel, dus wat ik allemaal doe, dat ik ook daarin voortdurend gericht ben op de eer van God. Ja, maar dan zegt u, dat kan toch eigenlijk niet? Nee, natuurlijk, mens kan het niet. U wil het ook helemaal niet. Een bekeerd mens in beginsel, maar die struikelt elk moment weer en daarom hebt hij dit gebed ook elke dag echt nodig. En de Heer Jezus, je hebt dat nou volmaakt gedaan. Je hebt dit gebeden. Je hebt nooit een zondige gedachte. Je hebt nooit een zondig woord. Je hebt nooit een zondig werk gedaan. Dat staat in Johannes 17. Ik heb u verheerlijk op de aarde. Je hebt die gedaan met gedachten, woorden en werken. In de tweede plaats, al zo schikken en richten. Schikken en richten heeft de gedachte van een pijlenboog die je klaarlegt. En u weet wel, als je op een pijlenboog, zo'n kruisboog, als je dan schikken, dan dat vergt heel veel inspanning. Dan moet je je echt tot het uiterste toe concentreren. Leven met de Heer, dat is niet zomaar een beetje losjes. Zo, ja, ik ben ook bekeerd. Ja, nee, ik ben ook gelovig. En ja, nee, dat is fijn en mooi. En een verinspanning. De apostel Paulus zegt in 1 Korinther 6. Ik bedwing mijn lichaam. En ik breng het tot gehoorzaamheid. Een kind van God, een geloof, heeft een voortdurende strijd met zichzelf. En daar bidt hij om, zegt, Heer, wilt u me daarin helpen, opdat we in die geestelijke strijd niet onderliggen. Dus dat is heel breed en dat vergt ook veel inspanning, schikken en richten. Het heeft ook een doel, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, omlaag gehaald wordt. We zullen zo meteen de kerk verlaten, dat de buren niet zeggen, oh, die mensen van de kerk die gaan ook weer weg. De een rijdt nog harder dan de ander en ze zetten hun auto's op de verkeerde plekken neer. En hadden we die kerk daar maar niet aan de Waterdaal. Wordt Gods naam onteerd om ons te. Dus dat moet niet zo, gemeente. Echt niet. We hebben een voorbeeld te zijn, ook voor onze omgeving. Ook in de kleinste dingen. Wees een voorbeeld. Ook in uw kleding. Ook in de woorden die u zegt. Ook in de manier waarop u optreedt. Ja, maar het is toch altijd onvolkomen. En ik sta, daarom is dat ook een belangrijk iets van het gebed. Gods naam om ons het wil niet gelasterd, onteerd wordt. Dat mensen de idee krijgen dat de Bijbel een vrij nutteloos boek is. Dat die kerk een vrij nutteloos gebouw is. En dat die God van die kerk, dat dat ook maar iets is wat weinig betekenis heeft. Dan moeten we voorkomen. En dan moeten we om bidden, Heer, dat dan om mijn naam, dat uw naam u niet omlaag gehaald wordt. Maar in tegendeel dat ze merken dat ik gedoopt ben. Dat ik zondags in de kerk zit. Dat ik van mijn ouders een Bijbel heb gekregen. En dat die Bijbel betekenis heeft in mijn leven. En dat ik dat in alles wil laten zien. Dus echt het zalige leven. Dat is een leven vol inspanning. Dat is een leven gericht op de eer van God. Om te voorkomen dat Gods naam wordt gelasterd. En daarentegen het positieve. Dat zijn naam wordt geëerd en geprezen. Gods naam wordt groot gemaakt. En dat vele mensen zullen zeggen, die God van Jacob is de levende God. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En dat dat dan zichtbaar wordt in de gemeente Gods en de kinderen Gods. Dat is de bedoeling van dat eerste bede van het volmaakte gebed. De gerichtheid op God, op zijn eer en op zijn naam. Vroeg vanmiddag bij de catechisanten, hoe weet je nou of je een bekeerd mens bent, of je nou een kind van God bent? Kun je dat weten? En dan blijkt dat een heleboel mensen denken dat dat heel moeilijk is en dat je dat amper kunt weten en dat dat maar heel erg misschien is en zo. Maar gemeente, dat is allemaal niet waar. U kunt weten of u een kind van God bent, dat kunt u echt weten. Dan moet u drie dingen gewoon nagaan in uw leven. Eén, hebt u een verschrikkelijke wallig aan uzelf gekregen? En blijft u dat ook? Kunt u over uzelf, als het nou eerlijk is, hè, niet anders zeggen, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Zo begint meestal het werk der genade en zo zet God dat werk der genade ook voort. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dat is één, onthouden. Punt 2, dat we voor al onze zonden de zaligmaker nodig hebben. En dat is Christus. En dat ik het niet durf te wagen om buiten Christus de eeuwigheid binnen te gaan. En dat ik hem nou persoonlijk moet leren kennen en persoonlijk moet leren eigenen. En dat ik alleen maar gelukkig kan zijn als ik die zaligmaker persoonlijk heb geëigend. En dat is niet iets wat over 3 jaar moet gebeuren, maar dat is eigenlijk iets wat vandaag klemt. Heden. Dus 2. Dus alle oprechte kinderen Gods, die hebben een diepe, diepe hunkering in hun ziel naar Christus. En ik kan me geen kind van God voorstellen die die hunkering in zijn leven niet kent. Want dan is het waarschijnlijk geen kind van God. Een kind van God hunkert naar Christus. Want hij weet, ik ga God ontmoeten. En als ik God ontmoet buiten Christus, is het voor eeuwig kwijt. Het is maar één die me kan redden. Het is maar één die me kan verlossen. Die ene is in de schrift. Is in de volheid des tijds gekomen. De tweede en de derde plaats. Een kind van God. Ik zeg niet bij allemaal even sterk. Ik zeg ook niet altijd even sterk. Maar beogen allen in beginsel. In hun leven. De eer van God. Dat is nou het leven der dankbaarheid. De eer van God. Dat die God zo groot is, die God zo goed is, die niet anders wil dan die God gehoorzamen. En die God dienen, en die God vrezen. Dat zijn de drie dingen. En dat derde gaat het dus hier om in dat volmaakte gebed. Uw naam worden geheiligd. Geef dat u recht kennen en tot eer van u mogen leven. Nou, daar hebben we nou de komende week wat stof om over na te denken. De Heere zegene zijn woord. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 97, het zevende vers. 97, 7. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.